constateer met dankbaarheid dat er toch heel wat meer zijn gekomen dan de vorige keren. Hè? We hebben wel eens gedacht, dat heb ik trouwens ook geschreven in het kerkblad de laatste keer, dat er voor zulke soort gelegenheden... Ik heb wel eens gedacht dat er voor zulke dingen als bejaardenmiddag eigenlijk geen belangstelling meer was in de gemeente. En daar leek het ook wel eens op, want het was altijd hetzelfde kleine kringetje. Maar nou, we hebben besloten dan toch nog maar een keer een poging te doen. En het lijkt er toch op dat er toch nog meer zijn dan we wel eens gedacht hebben die hier zo'n bejaardenmiddag mee willen maken. Er zijn er natuurlijk altijd die niet kunnen, dat is nu ook weer het geval. Trouwe bezoekers die nooit eigenlijk oversloegen, die kunnen vandaag bijvoorbeeld niet aanwezig zijn. Er zijn er zowel twee die ik op kan noemen, die allebei pas uit het ziekenhuis zijn, die er altijd waren, maar er nou niet zijn. In ieder geval, we zijn dankbaar dat we bij elkaar zijn en dat we met elkaar deze bejaardenmiddag willen mogen hebben. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 98... Het eerste en het tweede vers zingt een nieuw gezang den Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. 98 vers 1 en 2.
Thank you.
met u lezen uit het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Het eerste hoofdstuk van Lucas, hoofdstuk 1 dus. En daarvan de versen 1 tot en met 17. De eerste 17 versen. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk, en zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten, biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En er zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Tot zover. Laten we samen eerst de zegen des Heeren bidden. Heere, ook in deze middag zijn we weer met elkaar van uw zegen afhankelijk. Het past ons om uw naam ervoor te erkennen dat we in welstand hier mochten komen. En dat u ons de gelegenheid geeft om elkaar hier aan deze plaats te ontmoeten en deze bejaardenmiddag met elkaar te hebben. Maar heren, ook al is er inderdaad een voorrecht in en al mogen we het als een zegen zien dat we nog in de gelegenheid zijn om hier te komen, zij het voor sommigen niet eens zo mogelijk is vanwege lichamelijke gebreken en zwakheden om ons huis te verlaten en ons ergens anders heen te begeven. Hoewel mogen beleven, het zal pas echt tot een zegen zijn als gij er zelf in meekomt. En dat is het, Heere, wat wij van u bidden. Dat gij er zelf in mee wilt komen. Bijzonder ook als we met elkaar ook in deze bejaardenmiddag nog een aantal dingen met elkaar ook mogen bespreken en elkaar mogen voorhouden vanuit uw heilig woord. Heilig dat dan aan ons hart. En zegen het voor ons geestelijk welzijn. En dan weet u wie wij zijn, Heere. Dan kent u ook de gesteldheid van ons hart en onze verhouding tegenover u. Ach, in onszelf zijn wij nietige en zondige en onbekwame mensen. We hebben het verdorven bij u, want we zijn van uw wegen afgegaan. En Heere, dat is nu ons leven lang al zo. En naarmate we ouder worden, wordt het niet beter. Maar we zijn en we blijven schuldig. En elke dag opnieuw is de schuld weer groter. Er is nog nooit één dag in ons leven geweest waarop wij waren die we moesten zijn. En waarop we gehoorzaam waren in elk opzicht aan uw heilig gebod. En daarom, heren, bij het klimmen der jaren kan het ons wel eens benauwen en hoort het ons inderdaad ook aan te grijpen dat we nu al zo lang op uw aarde in deze wereld zijn en er nog nooit één dag heilig hebben doorgebracht. En daarom hebben we toch wel zeer van nodig, o God, om vergeving te zoeken en te ontvangen. Vergeving in het bloed van de Heere Jezus. En hebben we toch wel heel erg persoonlijk nodig kennis te hebben aan die zaligmaker die in deze wereld gekomen is, waarvan uw eigen woord getuigt dat hij kwam om zondaren zalig te maken. Heere, geef dat we zo hem mogen kennen. En als hij nog een onbekende is, geef dat we dan door uw genade en door uw geest geleid mogen worden om tot hem te vluchten en bij hem te schuilen, om ook die zaligmakende kennis te verkrijgen waardoor ons leven gered is. Heere, wij bidden u, zegen ons met elkaar en geef dat ook in deze middag nog iets mag worden ondervonden van de rijkdom van uw goedertierenheid. Bewaar ons voor de zonde en voor alles wat verkeerd is. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Ik wil een ogenblik met u nadenken over wat we hier in dit eerste gedeelte van Lucas 1 lezen. Met name over de verschijning van de engel Gabriël aan Zacharias in de tempel. En de boodschap die die engel aan Zacharias mocht brengen van Gods wegen. We vinden het samengevat in deze paar woorden in vers 13, Lucas 1 vers 13, want uw gebed is verhoord. Dat zijn dus woorden die door de engel Gabriël, door een van de boden van het hemelhof gesproken werden tot de priester Zacharias toen hij dienst deed in de tempel. U kent allemaal die geschiedenis die u ongetwijfeld al meerdere malen gehoord hebt en waaruit u ook al meerdere malen hebt horen preken, neem ik aan. Zacharias die aan de beurt was om het priesterambt te bedienen. Er waren in die dagen zoveel nakomelingen uit het huis van Aaron dat ze nooit allemaal tegelijkertijd dienst konden doen. En zodoende was er een verdeling gemaakt, er waren orden ingesteld. En daar werd dan ook nog het lot bij geworpen. En nu was het dan zo geleid, daar is duidelijk ook weer bestuur van de Heere in te ontdekken, nietwaar? De Heere bestuurt ook de manier waarop het lot valt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het beleid daarvan is van de Heere. Nu, dat is hier heel duidelijk aan de orde. De Heere heeft het zo bestuurd dat Zacharias door het lot werd aangewezen om het heilige binnen te gaan en dat bijzondere onderdeel van het priesterwerk te verrichten bij het reukofferaltaar op het uur van het gebed. Dus na dat uur moeten wij ons in gedachten verplaatsen. Het is het gebedsuur, derde uur in de middag. Het volk is samen vergaderd in de voorhof, zo staat het er ook in het tiende vers. De menigte des volks was buiten het heiligdom, in de voorhof, biddende ter ure des reukoffers. En dan, terwijl dat volk buiten is in gebed, is daar in het heiligdom bij dat reukofferaltaar de priester Zacharias bezig zijn werk te verrichten. Naar de orde, naar het gebruik, strooide hij op het vuur van het wierook, van het reukofferaltaar, een aantal wierookkorrels. En u weet wel, onder andere ook uit de 141ste psalm, dat dat het symbool was van het gebed. En het is dan ook het gebed van de dichter van de 141ste psalm, dat zijn gebed zal mogen worden gesteld als wierook. Zoals het wierook opstijgt van het altaar, zo mogen het gebed van David, zo bidt hij, opstijgen tot de Heere, opdat het gehoor zal mogen vinden en opdat de Heere er acht op zal slaan. Nu, op dat gebedsuur is Zacharias dus bezig met het offer dat het gebed van het volk symboliseert. En dan is daar in één keer die verschijning van die engel. Hij heeft zijn komst niet aangekondigd en daarom het geschiet allemaal heel onverwacht. Zacharias is daar bezig en u kunt zich dat wel voorstellen, geconcentreerd bezig met al zijn aandacht bij dat heilige werk dat hij daar te verrichten heeft en dat er misschien nooit van zijn leven meer opgedragen zal worden, want hij heeft na vandaag zijn beurt gehad. Hij heeft zich erover verheugd dat het lot hem aangewezen heeft tot dit werk. En dus is hij vol aandacht bezig voor Gods aangezicht namens het volk. En brengt hij niet alleen dat offer, maar spreekt hij daarbij ook de gebruikelijke gebeden uit. En dan in één keer staat daar naast hem de engel Gabriël. Geen wonder dat er geschreven staat dat Zacharias, als hij hem ziet, ontroerd wordt en dat vrezen op hem valt. Hij schrikt, zoals dat natuurlijk heel begrijpelijk is. Hij schrikt dat er zo plotseling iemand naast hem staat en dan nog wel zo iemand. Ook al heeft hij hem dan misschien niet herkend, maar hij heeft toch wel gezien dat er iets bijzonders aan hem was. En zeker als hij hem hoort spreken, dan weet Zacharias dat er iets heel bijzonders met deze verschijning is. Hij schrikt, want ongetwijfeld heeft ook aan Gabriël iets gekleefd, om het zo te zeggen, van de heerlijkheid des Heren, zoals dat ook het geval was met die engel die in de kerstnacht aan de herders verschijnt en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En van die herders lezen we ook dat ze vrezen met grote vrezen. Maar dan neemt de engel Gabriël haastig alle vrees bij Zacharias weg. Hij zegt het heel uitdrukkelijk: vrees niet, Zacharias. En dan de woorden waar we speciaal bij stil willen staan: want uw gebed is verhoord. Wat bedoelt Gabriël daarmee? Het is een boodschap die de Heere hem opgedragen heeft. Dat moeten we in de eerste plaats goed vaststellen. Een engel spreekt nooit een boodschap uit zichzelf. Engelen zijn boden Gods. Engelen komen ook uit eigen beweging niet naar de aarde om met de mensen te spreken, maar engelen komen alleen als God hen daar een opdracht voor gegeven heeft. En dan heeft God hen ook de woorden in de mond gelegd. Die engel hoeft nooit zijn eigen boodschap te bedenken en nooit te bedenken hoe en wat hij zeggen zal. God heeft het hem voorgezegd. Dus het is Gods woord. Als hier tot Zacharias gezegd wordt: uw gebed is verhoord. Maar welk gebed dan? Ja, u hebt het waarschijnlijk altijd zo gehoord en zo hebt u het misschien altijd gedacht. Zacharias en Elisabeth hadden geen kind. Zo staat hier. Ze waren nu al op hun dagen gekomen. Ze hebben ongetwijfeld in hun jongere jaren heel wat gebeden om een kind. Het was een heel kruis voor Zacharias en voor Elisabeth om zonder kinderen verder te moeten. Dat was, en zo werd dat inderdaad in Israël wel beschouwd, een bepaalde schande. En het is zelfs zo geweest dat mensen zich niet ontzagen onvruchtbare vrouwen eigenlijk met een soort bijnaam te versieren. Dat is met Elisabeth ook gebeurd. Want als de engel Gabriël later bij Maria komt om haar de geboorte van de Messias aan te kondigen, en als Maria daar moeite mee heeft om dat te geloven, dan geeft de engel haar een teken en dan zegt hij onder andere dat haar nicht Elisabeth, die de onvruchtbare genoemd wordt, zelf ook zwanger is in haar ouderdom. En dat wijst er dus op dat deze Elisabeth een bijnaam gekregen heeft. De mensen praten niet meer over Elisabeth, maar de mensen praten over: oh, die onvruchtbare. En zo was het dan in Israël, vooral voor vrouwen die geen kinderen kregen, maar in mindere mate misschien, maar toch zeker ook voor mannen die geen kinderen kregen, een kruis, een zwaar kruis. Ze moesten kinderloos door het leven. Dat betekent dat ze geen nageslacht zouden hebben. Dat betekende ook, zeker onder de oude bedeling, dat als zij geen nageslacht zouden hebben, dan zou er uit hun nageslacht ook niemand bij zijn om de Messias, als hij straks komen zou, te kunnen begroeten. En vanwege deze verdrietige zaak in hun leven laat het zich verstaan dat Zacharias en Elisabeth, zoals eertijds Isaac en Rebecca, meer dan één keer Gods aangezicht hebben gezocht en dat ze de Heere hebben gebeden om een kind. Maar dat gebed bleef onverhoord en daar is nooit een antwoord op gekomen. Nu, zo staat het dan voor vele mensen wel vast, dat als de engel Gabriel dan aankondigt dat nu het gebed verhoord is, dat dat gebed was dat ze vroeger gebeden hebben. Want ze zullen het nu wel niet meer gebeden hebben, denk ik. Nu ze al beide op hun dagen gekomen zijn. Nu zal dat gebed om de komst, om de geboorte van een kind wel verstild zijn. Nu vragen ze daar niet meer om. Want toen het nog kon, natuurlijk gesproken, toen gaf de Heere geen antwoord. En nu ze al over de leeftijd heen zijn, nu zullen ze er wel niet meer om gevraagd hebben, om zo'n bijzonder, zo'n extraordinair wonder. En als dan gezegd wordt door de engel, uw gebed is verhoord, dan zou hij dan bedoeld hebben dat gebed dat Zacharias vroeger gebeden heeft, samen met zijn vrouw Elisabeth. En dat er dan nu alsnog een kind gaat komen. Ik vraag u in alle gemoeden, zou dat nu wel de meest voor de hand liggende verklaring zijn? Zacharias heeft toch niet meer die dag om een kind gebeden, dacht u wel? Elisabeth heeft toen toch ook niet meer om een kind gebeden. Toen niet meer. Zou er niet veel meer reden zijn om te geloven dat de engel Gabriel een heel ander gebed bedoelt? Uw gebed is verhoord, wanneer zei hij dat? Op het uur van het reukoffer. Op het gebedsuur. Hij zei dat niet tot de priester Zacharias, daar ergens in het bergland Judea, waar hij samen met zijn vrouw Elisabeth woonde. Maar hij zei dat tot de dienstdoende priester in het heiligdom, op het uur van het gebed. Terwijl Zacharias aan het bidden was, terwijl het volk buiten wachtte op de priester en tegelijk ook in het gebed was, op het gebedsuur, toen de priester bezig was met het gebed voor dat ogenblik, voor het volk en met het volk, komt er een boodschapper van de hemel en komt zeggen, uw gebed is verhoord. Welk gebed? Het gebed dat Zacharias op dat moment aan het bidden was. Dat gebed. En dat was niet een persoonlijk gebed of de Heere hem en zijn vrouw alsnog een kind wilde geven. Maar dat was het gebed of God de hemelen wilde scheuren. En of hij wilde nederdalen. Dat was het gebed dat Israël elke dag bad om 3:00 middags. Door middel van de dienst van de priester. Het gebed of de Heere zijn heil wilde doen verschijnen. En de zaligheid die hij beloofd had wilde doen komen in deze wereld. Het gebed om de komst van de beloofde. De komst van de zaligmaker Jezus Christus. Het gebed dat nu door Zacharias en het volk gebeden wordt, maar waar al eeuwenlang om gevraagd was. Het gebed wat Jesaja al geformuleerd had in de woorden die ik u zo pas noemde. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Het gebed dat in het slot van de 14e psalm onder woorden gebracht wordt in deze woorden. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Het gebed dat de gelovigen van de oude bedeling, die de belofte daaromtrent meegekregen hadden, geregeld gebeden hebben. Het gebed dat er was in het leven van Simeon, die de vertroosting Israëls verwachtte. Het gebed dat er lag in het leven leven van Anna en van nog meerdere in Jeruzalem. Want van Anna lezen we dat ze straks heen gaat in Jeruzalem om van hem te spreken als ze hem gezien heeft. Tot allen die in Jeruzalem verlossing verwachten en die er niet alleen verwachting voor hadden, maar die er ook gebed voor hadden. Het gebed dat die vromen van al de eeuwen door hebben opgezonden. Heere, wanneer vervult gij uw belofte? Wanneer komt dat beloofde vrouwenzaad? Wanneer zult gij gedenken aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt? En het is bekend dat juist op het uur van het avondoffer deze dingen door de priester en door het volk in de voorhof gevraagd werden. En nooit is er tot nog toe een antwoord op dat gebed gekomen. Altijd weer werd het uitgesteld, want het was de volheid destijds nog niet. Het was de welaangename tijd, de dag der zaligheid nog niet. En nu is Zacharias aan de beurt in zijn priesterlijke bediening en het lot werd door de Heere bestuurd. En hier staat deze priester, een van de weinigen die nog godvrezend zijn. Want de meeste priesters geven het verkeerde voorbeeld en leven zelf ook uit hun eigen gerechtigheid. De meeste dagen stond daar een priester bij het reukofferaltaar die God niet in de geest diende, maar die op vlees vertrouwde en op zijn eigen werken steunde. Zo was het nu eenmaal in die dagen van diep verval en geestelijke duisternis. Maar nu heeft God het bestuurd dat er één is die waarlijk God naar de geest dient en die niet op vlees vertrouwt. En hij is ook nog met een godvrezende vrouw getrouwd. We hebben het gelezen. Ze waren beide verre op hun dagen gekomen. Maar belangrijker wat er van hen gezegd wordt, dat is dat ze beide rechtvaardig voor God waren. Dus niet met hun eigen gerechtigheid, want daar ben je niet rechtvaardig mee voor God. Maar ze hadden een gerechtigheid van een ander. Ze hadden leren hopen op dat heil. Ze hadden leren schuilen bij die God van wie ze beiden hadden mogen geloven. Maar bij u is vergeving. En toen was hun leven een nauw leven, een teer leven geworden. Want ze wandelden in al de geboden en de rechten des Heren onberispelijk. Ware vromen. Nu zo een doet nu dienst in het heiligdom. Dit keer een uitzondering op de regel van al die eigen gerechtige priesters die op zichzelf en op hun eigen werken vertrouwen. En hier, op dit moment, als de Heere er zo een in zijn dienst laat arbeiden door goddelijke beschikking, is de dag aangebroken dat God tot zijn volk gaat zeggen, en nu is dat gebed verhoord. En nu zal hij komen, die eeuwen geleden al beloofd is, die de verlossing voor zijn volk gaat verwerven, die zichzelf gaat geven tot in de dood. Nu gaat hij komen, die behouden zal dat overblijfsel dat tot de Heere terugkeert. En omdat hij gaat komen, en dat is het eerste waar het op aankomt, om hem, om Christus gaat het, nu hij gaat komen, nu heeft hij ook een voorloper nodig. En vandaar dat ook dat vroegere gebed verhoord gaat worden. Nu gaat de Heere aan Zacharias en Elisabeth in de weg van een onbegrijpelijk wonder toch nog een kind geven. Een kind dat eigenlijk nooit van hen zal zijn. Want het krijgt van voor zijn geboorte af al een zeer bijzondere opdracht. Het zal de voorloper van de Messias zijn. Het zal de weg moeten gaan bereiden voor hem die komen gaat. Die zal zijn bloed geven opdat door dat bloed zondaren gered kunnen worden in de weg van de vergeving van hun zonde. Dat gebed, het gebed om het heil des Heren voor schuldigen en verlorenen, dat is verhoord. En dat gebed zal er in ons leven moeten zijn, belangrijker nog dan welk ander gebed ook. Zeker de Heren heeft ons toegestaan om te bidden om allerlei dingen. Denk maar aan het volmaakte gebed. Daar staat ook in dat we mogen bidden om dagelijks brood en om allerlei andere stoffelijke noden. We mogen ook bidden, zij het dan altijd met de bepaling erbij, uw wil geschieden. We mogen ook bidden om allerlei dingen in ons aardse leven, als het daar maar niet bij blijft. Als het eerste en het voornaamste en het hoogste gebed in ons leven maar mag zijn en blijven, dat gebed om het heil des Heren. Niet het gebed om een kind of het gebed om kleinkinderen of om gezondheid of om welvaart of om eten en drinken en wat dan ook. Maar het gebed, Heren, ook dat u dat ook voor mij wilde doen, de hemelen scheuren en nederkomen in mijn hart. Om mij deel te geven aan die genade die alleen in Christus is. Om zo persoonlijk u in uw Zoon te mogen kennen. En daarvan zegt de Heere, dat gebed is verhoord. En dat gebed wil de Heere nog verhoren. Als er zulke bidders zijn die worstelen leerden aan de troon der genade. Die aanleerden houden bij de Heere. Met de bede, Heere, schenk mij er ook deel aan. Buiten u is alles verloren. En alleen als ik u heb, als ik u tot mijn deel heb, dan ben ik gered en dan kan ik voor tijd en eeuwigheid veilig zijn. Als er zo gebeden en geworsteld wordt aan de troon der genade, dan mag deze belofte die via Gabriel tot Zacharias kwam een bemoediging zijn. God die het toen deed, die het toen zei, is dezelfde als degene die het vandaag doen wil. Doen kan, uw gebed is verhoord. En zo wil de Heere zondaren nog deel schenken aan dat heil. Wat Zacharias mocht horen verkondigen, wat straks Maria mocht horen verkondigen. Wat Simeon gezien en wat Anna gezien heeft. En wat in die kerstnacht ook al bezongen is door de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Gelukkig de mens die dat heeft geleerd, zo en om deze dingen in de eerste plaats te bidden tot God, hen zal de Heere niet verstoten. We zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste vers, de lofzang van Zacharias, het eerste vers.
Oh,
voordat we nu gaan pauzeren, zou ik een van de diakenen die zich ergens op hebben voorbereid de gelegenheid willen geven om hier naar voren te komen. Ik weet niet wie dat zal zijn, Wiegel of Kattenstaart.
Je voorlezen een kerstverhaal. Er staat boven die in het duister dwaalt. Het is een afgaande tijd, boer, wat ik je smoes, zegt de timmerman, zij me verwoerd tegen boer van de erve van de Berkenstee. Het is tegenwoordig allemaal lucht op en treuniet. En geen mens heeft in de gaten dat de wereld op zijn eindje loopt. Het is zonde dat ik het zeggen moet. Maar in onze dorpskerk is het ook al van hetzelfde laken een pak. Geloven moet je en blij zijn. Het nieuwe domineespersoon gaat erin voor. Hij roept maar Hosianna en Halleluja en zegt dat de christenen verloste mensen zijn en daarom blij kunnen zijn. Net alsof het nooit geweten is dat de mens helemaal verwerpelijk is voor God. Vanwege zijn afmakering aan gruwelijke zonden. Bovendien moet het ware geloof toch geschonken worden en niet zomaar aangenomen of het gratis is. Ik kan daar niet in meegaan en ik ben blij dat ik geen oudering meer ben. Want met zo'n leer zou ik geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Boer van de erve zoog eens aan zijn pijp en zeide, ik weet het niet Simon, ik ben boer en geen theoloog. Maar ik vind dat de nieuwe dominee toch geen kwaaie kerel. Hij zegt het wat anders dan de vorige, maar hij meent het wel. Want hij zegt, maar om tot orde van zaken over te gaan, ik kwam zeker vragen of deze winter nog dingen vernieuwd moesten worden. Juist, boer, zei Verwoerd, je weet dat je op kunt rekenen dat je goed ouderwets vakwerk krijgt. In de winter is het slap met het burgerwerk en juist daarvan moet ik het hebben. Niet dat ik te klagen heb, hoor, Margie en ik, kunnen er nog goed van eten. Maar je wordt opgegeten door de belasting. Daar kan je ook wel van meepraten. Er schokt heel wat af voor je wat voor jezelf hebt. Dan heb je de omzetbelasting. Waar blijf je? Boer van de erve was ook geen vriend van de belasting. Hij keek zuinig en zei, op dat punt ben ik het roerend met je eens, timmerman. Ze zuigen ons uit tot de laatste druppel. Maar ja, je bedrijf moet doorgaan en deze winter moeten de schuurdeuren worden vernieuwd en de kalfrokken moeten worden nagezien. Bovendien heb ik een lichte lekkage aan de zuidkant van de schuurkap. Bekijk het maar eens goed en maak het in orde. Hoe gaat het tegenwoordig met je zoon Jan? Met Jan? Vroeg zijn vervoer. Och, wat zal ik daarvan zeggen? Het is een beste jongen en een goede vakman. Maar heeft geen zin in onze zaak en laat zijn oude vader maar modderen. Hij is chef op een timmerfabriek in de stad en hij rijdt tegenwoordig op een stoomfiets, of beter gezegd een motorfiets. Ik heb het niet op die dingen, moet je weten boer, dat hij vindt dat ik van een vrachtauto aan zou moeten schaffen. Zo'n handwagen is uit de tijd, zegt hij blaag. Ik heb niet eens een rijbewijs en ik ben veel te oud om dat nog te leren. De boer lachte. Jan heeft vaak gelijk, zei hij. Als je werk buitenaf hebt, kun je niet zonder vrachtwagen. Je verknoeit veel te veel tijd met het lopen met een handkar. Simon Verwoerd schudde zorgelijk het hoofd. Het is een beste jongen, maar hij zit vol nieuwe washeden. Het kan met die nieuwe dominee ook best vinden. Ik hou het bij het oude. Margie, mevrouw, heeft ook veel met hem te stellen. Margie waste tot voor enkele weken nog op de gewone manier, met een tobbe, een tuil en een wasplak en een wringer. Elke maandagmorgen stapte ik een half uur voor de was Jan vond dat maar niks. Moeder wordt oud voor haar tijd, vader, zegt dat jongmans. Toen ik onder de wapen was, had ze nog veel meer wasgoed. En had ze gesprongen hangen van de was. En iedere maandagmorgen kon ze niet op of neer van de rugpijn. Nou, en dan had je het gegooid in de glazen. 14 dagen geleden bracht de bode een gloednieuwe wasautomaat bij me thuis. We wisten niet wat we zagen. Heb ik gekocht en betaald, zei Jan. Hij bleef de eerste maandagochtend thuis om de ding te demonstreren. Nou kan Margie ook al met het apparaat omgaan. En ik hoef niet meer te stampen. Er zit een centrifuge in. En Margie haalt het goed er bijna droog uit. Nou, ik heb mijn mond maar gehouden. Want Margie is nog verguld met het ding. En de rugpijn hoort het verleden. Ik heb het er niet op. Maar ja, je moet wel met de tijd mee. Boer van de erven nam zijn pijp uit zijn mond en zei... Je kunt praten wat je wil, Simon, maar ik wilde wel dat mijn zoon zo waren als die Jan van jou. Het liep tegen de kerst en Jan Verwoerd kwam 2 dagen voor kerst bij zijn motor thuis en stalde in de timmermans werkplaats. Het had licht gesneeuwd en hij had de koud gehad op zijn motor, hoewel hij goed gekleed was in zijn leren pak. Hij ontdeed zich van zijn motorkleed en liep binnendoor naar de keuken. Goedenavond, moeder, zei hij. Hé, hey, is vader al thuis? Wat ben je vroeg vanavond, vader? Geen wonder, gromde Simon van Woerd. Vanmiddag was ik op het karwei, op de Barkensteeg. En floep, daar kreeg ik schot in mijn lenden. Ik werd zo stijf als een plank. En de boer heeft mij met zijn auto thuisgebracht. Ik heb al met slowan gesmeerd, maar het helpt geen sikkepit. Ik zou op bed moeten zien te komen, maar ik zie geen kans. Vader zou naar bed moeten, Jan, maar ik zie geen kans toe, zucht de moeder. Ik zal eerst de dokter maar bellen, dat hij eens lang moest komen, vond Jan. Niks, geen dokter, geen de dokter, gromde Verwoerd. Wel een dokter, zei zijn zoon. Ik bel de dokter en ik kleed je uit en breng je naar bed. Ik laat me niet in bed brengen, zei de timmerman grimmig. Ik ben geen klein kind. Vader, laat Jan je nu naar bed helpen, zei moeder Margie overredend. Hoe erg Verwoerd ook tegensputterde, hij werd uitgekleed en door Jan in bed gebracht. Dokter van Rijnsoever kwam diezelfde avond nog en vond dat Verwoerd goed warm moest worden gehouden. Hij zou een drankje en smeersel klaarmaken. Hij kon vanavond nog gehaald worden. De timmerman had een kou op de spieren, zei de dokter. Daar lag de timmerman Verwoerd te zuchten in zijn bed. Hoe moest het nu met zijn werk bij boer van de erven? De boer rekent erop dat het met kerstmis klaar zou zijn. Nu zag het eruit dat het wel nieuwjaar zou worden, voor het werk klaar was. Zo raakte nou een goed vakman zijn klanten kwijt. Alleen door die akelijke spit. Au, au, wat stak die rug. Man, maak dan niet zoveel lawaai, zei Margie bestraffend. De mensen staan stil op straat. Je moest mijn rug maar eens voelen, zuchtte Verwoerd. En nu wordt het nog kerstmis ook. Wat een ellende. De dag voor kerst was voor Jan Verwoerd een verplichte snipperdag. Vroeg in de morgen ging Jan met de hangkar naar de Barkensteeg. Hij meldde zich bij de boer van de erven. Kijk eens aan, zei de boer. De jonge Verwoerd, hoe gaat het met je vader? Veel pijn, zei Jan. Moeder heeft nogal wat met hem te stellen. Ik ben vandaag vrij. En als u geen bezwaar tegen hebt... Kom, ik zijn werk afmaken. Ben je vrij vandaag, wil de boer weten. Inderdaad, zei Jan. De fabriek heeft een verplichte snipperdag ingesteld voor vandaag. Boer van de erven glimlachte. En je werkt dus toch vandaag. Vader zit nogal over in dat werk die voor de kerst klaarkomt. Daarom kom ik maar. Je gaat je gang maar. Je bent een vakman, heb ik gehoord. Dat Jan Verwoerd een vakman was, bleek wel dra. Hij werkte als een paard en de boer, die zo nu en dan eens een kijkje kwam nemen, knikte goedkeurend. Het was 4 uur toen Jan verzocht of de boer kwam kijken of dat alles naar zijn zin was. Boer van de erven stond versteld. Kerel, kerel, wat heb jij een werk verzet? Het is tot in de puntjes. Keurig, Jan Verwoerd, mijn complimenten. Jan wenst de boer een gezegende kerstfeest toe. Onderweg met zijn hangkar kwam hij de dominee tegen. Dominee was op de fiets. Hij stapte af toen hij Jan zag en vroeg,
Wel, wel, verwoord. Ben je op karwei geweest? Ja, dominee, zei Jan. Ik vervang vandaag mijn vader, want die goede man heeft spit. Spit, en dan met de kerst. Dat is geen pretje voor ouderling verwoord. Ik rij gelijk maar eens langs om hem op te zoeken. Voor Jan nog wat kon zeggen, was de dominee al op zijn fiets gesprongen en reed naar de timmermans werkplaats. Jan grinnikte, hij wist heel goed dat zijn vader de nieuwe dominee niet erg mocht. Zijn gezicht verstrakte plots. Vader was in een slechte stemming, omdat hij zoveel pijn had. En nu de dominee op bezoek, als dat maar goed afliep. De dominee had zijn fiets in de werkplaats gezet en riep in de keuken, volk. Moeder Markje schrok toen ze dominee herkende. Kom binnen, dominee. U komt op een vreemde tijd op bezoek. Helaas is mijn man heel niet in orde en lijdt pijn. Ik weet het, vrouw Verwoerd, zei de dominee. Ik kwam uw zoon Jan tegen. Hij is op weg naar huis. Ik hoop dat ik niet te erg stoor door nu binnen te komen vallen. Helemaal niet, dominee. Komt u mijn vader. Wil u soms een kop koffie? Ik heb ze net bruin. Graag, vrouw Verwoerd. Heel graag. Met koffie kan ik altijd overweg. Hoe is het met die man? Nu, dominee. Hij heeft pijn en is lang niet gemakkelijk. Gelukkig is Jan vandaag voor hem ingevallen. Maar hij maakt zich zorgen over zijn zaak. Ik zal u even bij hem brengen. Simon Verwoerd lag zichzelf te beklagen toen de dominee binnentrad. Het was schemerig in de slaapkamer. En Simon dacht dat de dokter op visite kwam. Hij begon regelrecht te lamenteren. Het is niks, dokter. Ik heb veel pijn. En dat drankje helpt geen snars. Ik heb al 2 nachten geen ogen dicht gedaan van de pijn. En nu wordt het tot overmaat van ramp. Nog kerstmis ook. En dan zo'n pijn. Moeder Margie knipte het licht aan. Het is de dokter niet, Simon. Het is de dominee. Hij kon je eens opzoeken. Dat is toch aardig van hem, niet? Oh, dag, dominee, zei Simon verschrikt. Komt u eens kijken, gaat u zitten. De dominee ging zitten en keek opmerkzaam naar de timmerman. Als ik zo het hoorde verwoed, is het maar slecht met je gesteld. Zeg dat wel, dominee. Ik heb veel pijn en zit tot over mijn oren in het werk. En ik ben bang dat mijn klandizie kwijtraakt. De mensen kunnen tegenwoordig helemaal niet meer wachten. Je hebt anders een beste vervanger en je zoon verwoerd. Dat is toch een groot voorrecht. Wat voorrecht? Hij heeft vandaag een snipperdag en die heeft hij gebruikt om het werk bij Van de Erf af te maken. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Maar na de kerst gaat hij weer naar de fabriek. Nee, het is heus geen roze geur en maneschijn. Simon Verwoerd kijkt verongelijkt naar de dominee. Broeder Verwoerd, ik geloof dat je een eind van huis bent. Geestelijk gesproken dan. Ik hoorde je zojuist zeggen dat het morgen tot overmaat van ramp kerstmis is. Dat is geen overmaat van ramp, maar tot overmaat van geluk. Waar zouden we zijn als in de kerstnacht de zaligmaker der wereld niet was geboren? Hij is het grote geschenk aan de wereld. Simon Verwoerd woont zich op. U doet net alsof dat voor iedereen is. Ik weet het wel. U komt maar met een algemene verzoening op de preekstoel. Het geloof moet geschonken worden, dominee. Al dat geroep van Hosianna en Halleluja brengt de mensen geen zaligheid. Zo gaan de arme tobbers met een ingebeelde hemel naar de hel. Naar de plaats waar wening is en knarsende tong. Vermoeid zakt hij achterover in de kussens. Moeder Margie, die juist met de koffie binnenkwam, had de laatste woorden gehoord. Simon, Simon, zei ze, bestraffend. Wat zijn dat nu toch voor woorden tegen onze dominee? Dominee heeft het goed met ons voor. Al gebruikt hij nu niet die termen die jij zo graag hoort. Hij meent wat hij zegt. Ze wendde zich tot de predikant. U moet maar denken, dominee, dat mijn man zo secondeurig is van de pijn. Dominee Verboom glimlachte. Ach, vrouw Verwoerd, ik weet het wel. Hoe sommige gemeenteleden over mij denken. Ik tel er niet zo zwaar aan, maar ik vind het wel erg. Nadat je man zo over kerstmis spreekt, staat niet in de lofzang van Zacharias, voor elk die in het duister dwaalt, vertrekt die zon een helder licht. dat hem in de schouw des dood bestraalt, op vrede pad zijn voet terecht. Hij dronk zijn koffie uit en gaf Simon Verwoerd een hand. Ik zal maar geen zegen vragen, broeder Verwoerd. Het is ons beter te zwijgen dan te spreken. Beterschap toegewenst. En denk nog maar eens aan de lofzang van Zacharias. Hij schudde moeder Margie heel hartelijk de hand. En ik kwam in de werkplaats zo Jan tegen. Nou, dat is een kort bezoek, dominee, meende Jan. Ach ja, zei de dominee, je vader heeft veel pijn en is in een slecht humeur. Jan, gezegende kerstdagen. Van hetzelfde, dominee, zei Jan. En hij reikte de dominee de hand. Moeder Margie schudde het hoofd toen Jan de keuken binnenkwam. Met je vader is geen lang te bezeilen, Jan. Hij heeft zo pas de dominee beledigd. Die wilde niet eens met hem bidden. Ik weet niet wat die mama keert. Jan waste zijn handen en kamde zijn haar voor hij de slaapkamer binnenstapte. Zijn vader bewoog zich moeilijk in de kussens. Zo bij daar. Het werk bij Van der Erf is zeker niet klaargekomen, want je bent veel te vroeg thuis. Het werk is wel klaar en de boer was erg tevreden. Je kunt de rekening sturen. Maar het lijkt nergens naar vader om zo tot een dominee te spreken. En bovendien is moeder helemaal overstuur. Zij me verwoord, briest in zijn bad en maakt een paar onverwachte bewegingen. Toen gaf hij een gil van de pijn en viel terug in zijn vorige houding. Jan kwam haastig op zijn vader toelopen. Een ongelovige trek lag op het gezicht van zijn verwoord. Jan, zei hij eerst, de pijn is er uitgeschoten. Ik voel niets meer. Ik denk dat ik maar op zal staan. Het is een wonder, zo ineens. Ik zou er maar in blijven, vader, en je goed warm houden. Morgen mag je opstaan. Ik zal moeder roepen. En morgen moet je maar niet naar de kar gaan. Trouwens, deze dominee weet toch niets van kerst af. Je weet het zelf veel beter. Moeder Margie was blij dat haar man geen pijn meer had. Nu kan je vannacht eens goed slapen, zei ze. Morgen kijken we wel verder. Toen sliep Timmerman Verwoerd die kerst nog niet. Niet omdat hij pijn leed, maar omdat zijn geweten begon te spreken. Hij wandelde zich van de ene zijde op de andere. Hij dacht maar aan die woorden van de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt. Die nacht maakte zijn Verwoerd de balans. De geestelijke balans van zijn leven op. Hij moest erkennen dat een verschrikkelijke, groot, nadelig zolder was. Met al zijn vrome termen had hij heel zijn leven nooit iets van het kerstlicht begrepen. Ja, zelfs ja, vooral zijn ouderingschap klaagde hem aan. Hij was een man geweest die altijd in het duister geleefd had. Ook in zijn kleine gezin. De dominee had gelijk. Het was beter te zwijgen dan te bidden. Toch probeerde zij me verwoerd die nacht te bidden. Het lukte niet. Nu had hij geen lichamelijke pijn, maar geestelijke pijn. En het was bijna nog erger. Moeder Margie sliep naast hem de slaap der rechtvaardigen. Eindelijk vond zij me de woorden voor een gebed. Heere, bad zij me, vergeef me de woorden van gisteren. Niet tot overmaat van ramp, maar tot overmaat van geluk mag ik kerstmis beleven. Zie mijn arme zonder aan en wees mij genadig om Christus wil. Amen. Zij me verwoerd viel in slaap. Op kerstmorgen wilde zij me met alle geweld naar de kerk. Ik moet naar de kerk, Margie, zei Simon. Ik kan niet thuis blijven, want ik heb vannacht meegemaakt dat Margie, meisje, tart al beschrijveringen. Ik zat in duister bang van de dood, maar ik heb het kerstlicht gezien. Wat je vader me keert, weet ik niet, Jan, zei moeder Margie. Maar hij is omgedraaid als een blad aan een boom. Bel boer van de erven op en vraagt of dat hij nog een plaatsje in zijn auto heeft voor vader. Hij is niet van plan thuis te blijven. Boer van de erven had een plaatsje over. En zij me verwoord ging met de auto naar de kerkdienst. De dominee had als tekst, zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Zij me verwoord drong de woorden van de breek in. Dominee Verboom gaf als slotlied op de lofzang van Zacharias. Bij het laatste couplet snuffelde Timmerman eens in zakdoek. En na de zegen ging hij naar de consistoriekamer, om de dominee te spreken. Dat gesprek duurde heel lang. En de dominee bracht in zijn auto zijn bevoer thuis. Hij dronk koffie met een timmerman en zijn vrouw. Ik ben zo blij, sprak hij, of ik zelf een kerstgeschenk heb gekregen. Het kind in de kribbe was de zoon van de timmerman. Nu heet je wel geen Jozef gehoord, maar wat ik vanmorgen van je heb gehoord, doet me zeker weten dat je net zo gelovig geworden bent als de timmerman van Nazareth. Dat was een kerstverhaal van Pleun Troost. Dank je wel.
Dan zullen we nu weer pauzeren. Er zal wel een kop koffie zijn, denk ik.
Uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, en nooddruftigen zal hij verschonen. 72 vers 6 en 7. We zijn het eigenlijk altijd al van hem gewend. Maar als er een bejaardenmiddag is, dan heeft een van ons ook altijd een eigen gemaakte bijdrage. En nou hoef ik niet eens meer te zeggen wie dat is. Want dat weet u allemaal al. Niet waar? Ik zou zeggen, broeder Sprong, kom maar naar voren.
Ik heb geprobeerd om iets hierop te zetten dat betrekking heeft op de adventsdagen. Dus op het kerstgebeuren staat erboven. Als bejaarden samengekomen in deze dagen van advent, maakt God zijn genadestromen bij vernieuwing ons bekend. Ja, het is Gods welbehagen dat zijn zoon is neergedaald. Op een wijze gans bijzonder. Het was reeds van eeuwigheid bepaald. Zie dit goddelijk gebeuren dat Jezus kwam naar deze aard om zijn maagsel te gaan keuren, was hem geheel zijn liefde waard. Jezus werd als mens geboren, ontvangen van de Heilige Geest. Smetloos rein liet hij zich horen, sprekend tot ons, zijt niet bevreesd. Emmanuel, dat is de naam waarmee Jezus wordt getekend. Het is God met ons. Ja, hij voegt saam. Heeft ook op veel strijd gerekend. Gods zoon werd mens en neergelegd in een schamele voederbak. Dit alles was van hem voorzegd. Hij kwam daar God zijn woord niet brak. Dat zijn komst ons mogen treffen. Advent spreekt van genadetijd. Leer uw handen op te heffen en roept hem aan in deze strijd. Gods liefdehart dat open staat, gaat uit naar wat verloren ligt. Hij kwam, ja, gaf zich naar Gods raad, voor duur gekochten in het gericht. Eeuwig wonder, God is getrouw en houdt beslist zijn woord. Dies roept hij op tot waar berouw, terwijl zijn schepping lag verstoord. Doch God drieënig hield reeds raad in het stille uur der eeuwigheid. Toen zag zijn oog reeds al het kwaad dat zou geschieden in de tijd. Maar, o wonder, Gods gedachten, die altijd hoger zijn dan goed, doen de komst van hem verwachten, die sprak, ik kom en geef mijn bloed. Bethlehem, getuigd van vrede, wat ons verstand te boven gaat. Daarom zij ons aller beden, vergeef, Heer, ons bedreven kwaad.
Jezus Christus is gekomen vanuit het hemels heiligdom. Dus het zijn genadestromen die vloeien uit het zie ik om. Dat wij dan voor deze koning eerbiedig buigen in dit stof. Hij verliet zijn heilige woning. Emmanuel, zij eer en lof. Ik dank u.
Wij danken broeder Sprong voor dit gedicht, dit adventsgedicht. Ik zou zeggen, laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 132, het 11e en het 12e vers. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht en daarna ook het 12e vers. En als we dat gezongen hebben, dan... Broeder Kattenstaart heeft verteld dat hij ook nog wat bij zich heeft. En dan luisteren we graag naar hem.
Het verhaal is getiteld Toch nog een taak voor Hennemeu. In een bocht van de smalle, hoge rivierdijk stonden twee huisjes. Het ene huisje aan het begin van de bocht, het andere huisje aan het eind van de bocht. Ze leken wel op elkaar, die twee huisjes, maar toch zagen ze zo verschillend uit. Van het eerste huisje waren de luiken gesloten. Bij het ander zag je voor de raampjes de heldere witte gordijntjes en een paar vriendelijke geraniums. Hier woonde de oude Hanna. Hennemeu, zei ze vroeger in het dorp. Ze kenden haar wel. De vriendelijke oude vrouw die daar zo heel alleen in het huisje aan de dijk woonde. Ze had geen familie, maar vrienden had ze wel. Zondagsmorgens al vroeg liep ze met haar witte muts op de kronkelige dijk naar het dorp. Uit de kerk bleef ze dan bij haar vrienden eten. Dan eens bij die, een ander keer bij een ander. Vrienden en vriendinnen met wie ze van hart tot hart eens kon spreken. Na de middagkerk liep ze dan langzaam weer langs de dijk naar haar huisje terug. Maar die lange wandeling werd toch wel erg vermoeiend. Als het waaide of regende, bleef ze thuis. En ook 's winters zag ze bijna geen kans meer om dat lange eind te lopen. Zo werden de keren dat ze naar de kerk kon steeds minder. Totdat ze helemaal niet meer ging. Dat was wel een gemis in het leven van Anna. Hoe vaak was ze niet opgegaan, terwijl het in haar hart zong, hoe brandde mijn genegenheid om 's Heeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Nu Hanna niet meer bij hen kon komen, kwamen haar vrienden wel eens naar het kleine huisje aan de dijk. Maar die bezoeken waren steeds minder, want die vrienden waren ook al op leeftijd. En de dijk was lang en ver. De vriendenkring werd ook gedurig kleiner. Steeds kreeg Hanna weer bericht. Die is niet meer en die is niet meer. En dan mocht ze ook geloven dat ze een goede ruil deden. Hanna kon ze slecht missen. Zo werd het steeds eenzamer, steeds leger om haar heen. De ouderen vielen weg. De jongeren kenden haar niet zo. De oude bewoonster van dat huisje aan de dijk werd meer en meer vergeten. Het andere huisje stond nu al ruim een jaar leeg. Er had een echtpaar in gewoond dat verhuisd was naar het dorp. Toen de luiken van het huisje dichtgingen, voelde oude Hanna zich eenzamer dan ooit. Het was net alsof ze nu heel alleen op de wereld was overgebleven. Ze had haar nood aan de Heere geklaagd. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Die woorden waren in haar hart gezonken en er kwam een rust die alle verstand te boven gaat. Als ze de Heere had, dan had ze immers alles. Hij had haar opgezocht en uit het diensthuis van Satan en haar zonde uitgeleid. En dan kon de oude vrouw wel eens zo verwonderd vragen: Heere, waarom was het toch op mij gemunt? In die tijd had Hanna geen last van eenzaamheid. Maar het was ook wel eens anders. Zo ook op die grauwe, sombere septemberdag. Het had de hele dag al geregend. Stil, de armen doelloos op de tafel, zat Hanna naar buiten te kijken. En in haar hart was het net zo somber en mistroostig als buiten. Dat hart was ook boordevol vragen. Waarom was ze hier eigenlijk nog? Zo oud, zo nutteloos. Ze was dat zondige bestaan zo moe. Een ogenblik kon ze Elie begrijpen, die daar onder de jeneverboom zo moedeloos vroeg of de Heer hem maar weg wilde nemen. Niemand zou haar hier missen. Haar leven leek zo doelloos. Voor wie betekent ze nu eigenlijk iets? Onvruchtbaar. Dat woord, onvruchtbaar. Het werd steeds donkerder. Zou ze de lamp aandoen? Nee, ze ging dan maar naar bed. Ze kon nog wel langer opblijven, maar waarvoor eigenlijk? Ze pakte de Bijbel en schoof wat naar het raam. Hier kon ze nog wel genoeg zien om een stukje te lezen. Wat was aan de beurt? Psalm 68. Met de vinger wees ze regel voor regel bij. Maar ineens stokte die vinger. Daar las die oude vrouw: een God die eenzame zet in een huisgezin. En meteen begon het in haar hart te zingen. Een God die zet uit mensen min de onvruchtbaren in een huisgezin. Heel stil zat de oude vrouw daar. Dit zei de Heere. Maar ze kon het niet begrijpen. Wat was dat? Dat kon toch niet? Stil zat ze aan tafel een poos om na te denken. Nu waren er nog meer vragen in het hart. Toen ze eindelijk naar bed ging, lag ze heel lang op haar knieën voor het ledikant. Al die vragen mocht ze neerleggen voor het aangezicht van hem, die alles weet en alles ziet, en die ook de nood van de oude Hannemeu kende. Een paar weken later keek de oude Hanna heel verbaasd naar het andere huisje. Wat een drukte was het daar ineens. Er stond een grote auto en er werd getimmerd en geverfd. Tjonge, zou ze nieuwe buren krijgen? Ze was er zo ontdaan van dat ze er eerst eens bij moest gaan zitten. Haar hart bonsde ervan. Nieuwe buren, dat was wat. Dan zou ze in ieder geval hier niet helemaal alleen meer aan de dijk wonen. En als het nu ook eens nog mensen mochten zijn die de Heer vrezen. De oude Hanna vouwde haar handen. En ze vroeg, bedelde, of dat nu nog eens zou mogen zijn. Zulke buren met wie ze ook van hart tot hart zou kunnen spreken. Dat oprechte verlangen dat in haar hart leefde, legde ze aan de Heere voor. En het werd zo ruim van binnen, dat Hanna voelde dat haar gebed naar boven ging. En er kwam een verwachting in haar hart. Zou de Heer haar dat nu nog willen geven in de avond van haar leven? Dat wonder zou ze niet op kunnen. Elke dag keek ze naar buiten, naar het huisje. Met genoegen zag ze hoe het werd opgeknapt. Steeds waren het mannen die er aan het werk waren. Een vrouw had ze nog nooit gezien. Maar op een dag zag ze dat de gordijnen werden opgehangen. Nu zou ze toch eens opletten. Zou de nieuwe buurvrouw er ook zijn? Ze ging voor het raam zitten. Hier had ze een mooi uitzicht. Want haar nieuwe buurvrouw wilde ze toch wel eens zien. De mannen waren druk bezig in de schuur. Daar ging de keukendeur open. Koffie, hoorde de vrouw roepen. Ze keek, ja, daar zag ze haar nieuwe buurvrouw. Om het korte blonde haar had ze een rode zakdoek geknoopt. Die stak fel af bij de groene trui en de zwarte lange broek. Voor het raam zat de oude Hanna verslagen. Was dat haar nieuwe buurvrouw? Was ze daar zo blij mee geweest? Had ze daarom zo gemakkelijk kunnen bidden? Zo gemakkelijk zelfs dat ze geloofd had dat de Heer dat gebed verhoren zou. Allemaal gevoel hoor, zei de vijand van binnen. Allemaal inbeelden. Kijk alles maar eens na. De nieuwe buren woonden er al 2 weken, toen ze op een zaterdagmiddag kennis kwamen maken. Ze hadden hun kinderen bij zich, een jongetje en een meisje van 3 en 6 jaar. De oude Hanna had er eerst wel tegenop gezien, maar het werd toch wel gezellig. Die 2 kinderen maakten bijna ruzie wie bij haar op school mocht zitten. Zegt u maar Els en Wim hoor, zei de nieuwe buurman. We zijn nog zo jong. Met u vergeleken komen wij pas kijken. Zeggen jullie dan maar Hannemeu, zei de oude vrouw. Dat zeiden ze in het dorp ook altijd. We zagen u zondagmorgen voor het raam zitten, zei Els. We gingen naar de kerk. U kunt zeker niet meer mee. Hanna schudde haar hoofd. Nee, kind. Ik kan al een paar jaar niet meer opgaan. Eerst deed ik het nog in 1 keer, maar nu kan ik dat eind niet meer lopen. U kunt wel met ons meerijden, stelde de nieuwe buren voor. Dat moest Hanna even verwerken. Weer opgaan naar Gods huis, dat zou het zijn. Jullie zullen wel naar een andere kerk gaan, zei ze met een glimlach. Ze noemde de gemeente. En onze dienst zal ook wel langer duren, voegde ze eraan toe. Dus dan zouden jullie een hele poos moeten wachten. Als knikte. Oh, dat geeft niet hoor. Dat zouden we graag doen. We rijden toch bij u langs. De oude vrouw zat even voor zich uit te kijken. In gedachten zag ze al het kleine kerkje voor zich. Dat zou wat zijn. De gemeenschap der heiligen. Ik zal het eerst aan de Heere vragen, zei ze eenvoudig. Als je me morgen met de muts op voor het raam ziet zitten, ga ik mee. Ik hoop dat de Heer me hier licht in geeft. Anders zal het toch beter zijn dat ik thuis blijf. Ze voelde wel dat de nieuwe buurtjes er niet zoveel van begrepen. Misschien kwam er nog wel eens een gelegenheid dat ze er wat meer over kon zeggen. Ze nam hartelijk afscheid van het jonge gezinnetje. Voor het raam zwaaide ze haar na. Op de dijk stond de kleine Annemieke en Hans nog even stil om terug te zwaaien. Die avond had de oude Hanna veel werk. Lang lag ze geknield voor haar ledikant. Ze wilde zo graag weten wat hier in de wil des heren was. Ook het jonge gezin dat naast haar was komen wonen, mocht ze de heren opdragen. In gedachten zag ze hen voor zich. Twee vriendelijke jonge mensen met haar twee schattige kindertjes. Hij had een goede baan, dat had ze wel begrepen. Ze hadden alles wat hun hart hier kon begeren. Maar het allernodigste misten ze. En ze hadden daar geen weet van. Dat ze wederom geboren moesten worden, zouden ze in de kerk, waar ze naartoe gingen, niet horen. Dat wist Hennemeu wel. Ze waren toch verbondskinderen. En straks zou hun vader hen in de hemel opnemen. Hanna's hart was vervuld met medelijden. En dan die twee lieve kinderen. Die hoorden ook al niet anders. Maar dat alles mocht de oude vrouw en de heren voorleggen. Zou er voor God iets te wonderlijk zijn? Het was de eerste adventszondag dat de oude Hanna weer op haar plaatsje in de kerk mocht zitten. Ze had niet verwacht hier ooit nog te komen. Maar de heren had onverwacht de weg gebaand. In stille verwondering zat ze daar en alles zong in haar mee. Kom, ga met ons en doe als wij. Hennemeu was al een paar keer meegereden met haar nieuwe buren, toen al ze ineens op een avond binnenkwam. Mag ik er even inkomen, Hennemeu? Hennemeu gaf geen antwoord. Ze frommelde wat aan de franje van de tafelkleed en ze zuchtte diep. Hennemeu, ik ben zondag bij u in de kerk geweest, zei ze plotseling. De oude vrouw keek verrast op. Zondag was ze alleen met Alf meegereden. Wim moest thuis blijven bij de kinderen die wat grieperig waren. Ja, ik heb u afgezet, maar toen ben ik zelf ook achterin gaan zitten. U praat altijd zo anders als wij. En daarom wil ik wel eens horen hoe het bij u in de kerk was. Het was even heel stil. De oude Hanna wachtte. Ze voelde dat er iets komen ging. Els legde haar armen op de tafel en keek haar oude buurvrouw strak aan. Hennemeu, was dat allemaal waar wat die dominee bij u zei? Ja, natuurlijk, kind, was dat waar. Maar het was geen dominee, hoor. Het was een ouderling die wat van de dominee voorlas. Maar ik begrijp er niets van, Hennemeu. Er zaten daar allemaal mensen die bij de kerk hoorden, die gedoopt waren en belijdenis hadden gedaan. En die man deed net of er een heleboel mensen zaten die nog bekeerd moesten worden. De oude Hanna knikte. Ja, kind, dat heb je goed gehoord. Dat zei de Heer Jezus toch ook tegen een kerkmens, tegen Nicodemus. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat was nog wel een leraar. Maar dan is het met ons niet goed, Hennemeu. Maar niemand heeft dat ooit tegen ons gezegd. Die uitroep ontroerde de oude vrouw. In alle eenvoud probeerde ze de jonge vrouw te wijzen op het een nodige. Veel werd er die avond gesproken. Die zondagmorgen ging als weer met haar oude buurvrouw mee naar de kerk. Ik moet er meer van weten, zei ze. Vind je man dat goed, vroeg de oude vrouw. Ja hoor, ik heb er al met Wim over gehad. Steeds kwam als bij de oude Hanna met de vragen die haar hart beroerden. Hennemeu, nu hoor ik zondag in de kerk over een kerstfeest, dat volgende week is. En nu zei hij dat het nodig is dat Christus in ons hart geboren wordt. Wat bedoelde hij daarmee? Lieve kind, zei de oude Hanna, luister eens. We weten dat we zondaars zijn. We weten dat de Heer Jezus op aarde geboren is in de beestenstal. We weten ook dat hij de straf gedragen heeft en gestorven is. Maar de meeste mensen weten dat alleen met hun verstand. Het is nodig dat de Heilige Geest ons dit alles laat zien. Dat we beseffen, diep in ons hart, dat het daar net zo vuil en onrein is als in een beestenstal. Maar het is ook nodig dat we leren dat we iemand nodig hebben die dat hart reinigt. Een borg voor die hemelhoge schuld. Alleen Christus kan dat vuile hart reinigen door zijn bloed. Vraag maar veel of hij in je hart wil wonen en werken met zijn lieve geest. Als de Heer Jezus mag leren kennen, als hij geboren wordt in je hart, dan gaat het licht op in de duisternis. Dan kunnen we pas echt kerstfeest vieren. Voordat Els weer naar het andere huisje aan de dijk ging, vroeg ze, en mij, zou je ons een plezier willen doen? Komt u de volgende week met de kerstdagen bij ons? Bim vindt het goed en de kinderen vinden het prachtig, dat weet u wel. We hebben 2 oma's en 1 opoe, zei Annemieke pas. U hoort er al helemaal bij. Doet u het? En ik heb met Wim afgesproken dat we dan allemaal met u mee naar de kerk gaan. De oude Hanna knikte alleen maar. Ze kon niet zeggen. Ze hoorde de deur dichtslaan. Ze hoorde vlugge voetstappen van alles over de dijk. Heel stil zat de oude Hanna daar en de tranen biggelden haar over de wangen. En in haar hart begon het opnieuw te zingen. Een God die zet uit mensen min, de onvruchtbaren in een huisgezin. Toen had ze er niets van begrepen, maar nu wel. Ze had gevraagd of ze buren mocht krijgen met wie ze van hart tot hart kon spreken. Maar wat leek dat anders te gaan dan ze had gedacht. Toen had ze ook daar niets van meer van begrepen, maar nu wel. Zij had wel weg willen reizen. Ze voelde zich zo nutteloos. Maar op die waaroms had ze geen antwoord gekregen.
Ook Kattenstaart bedankt voor zijn bijdrage. Trouwens, dat geldt ook van Wiegel natuurlijk, die ik zo pas niet genoemd heb. Ja, gebeurden die dingen maar veel meer, hè? Ik bedoel niet alleen in een verhaal, maar in de werkelijkheid. En daar hoef je nou niet allemaal een dominee te wezen of een ouderling of een diaken, dat zie je dan, hè? We zullen samen zingen en dan gaan we daarna de zaal klaarmaken voor het eten. Dat zou ongeveer 17:45 klaar zijn, dus dat komt er allemaal precies uit. We zullen nog met elkaar zingen uit Psalm 77. Vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En daarna zullen we, zoals ik zei, de tafels gereed gaan maken voor de maaltijd.